Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons verbonden willen zijn. Hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee Maliepaard en achter het orgel zit Karel van Egmond. Aanstaande zaterdag hopen wij samen met de Ark weer kerstliederen te horen te brengen in de Hoofdstraat. Ik wil u allen van harte uitnodigen. We gaan hier verzamelen in dit gebouw, in de Trefpunt, om 2 uur. We drinken dan een kopje koffie. Om 2:30 gaan we in gebed om een zegen over de zangdienst te vragen, zeg maar. En om 3 uur willen we gaan zingen op de hoogte van de Hema in de Hoofdstraat. Des te mooier, het groter het koor is, des te beter de liederen gedragen zijn. Ook als u vrienden en bekenden hebt, neem ze mee om de groep zo groot mogelijk te kunnen maken. Verder hebben we vandaag de bloemen geven we mee aan de familie van Egmond. Eva is jarig geweest en ook een beetje voor het trouwe spel van Karel. Karel, neem je de bloemen mee en feliciteer Eva namens de gemeente. Dan zijn er nog kleine kalendertjes meegenomen door familie Maliepaard. U kan ze meenemen, ze zitten daar in een doosje. U mag ze ook, heb ik begrepen, ook aan kennissen uitdelen. Ja, dan rest mij u eigenlijk alleen nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over aan de dominee.
Ja, het is al de 3e advent, hè? Straks is het de 4e en dan is het nou kerstfeest. Goedemorgen allemaal. Laten we samen de Heer zoeken in gebed en naar hem luisteren vanmorgen, wat hij tot ons te zeggen heeft door zijn woord. En hem om hem te loven en te prijzen voor wie hij is. Laten we zingen onze aanvangslied, Psalm 87, alle coupletten. Psalm 87 als ons aanvangslied. Na Fotum en Groet zingen we alle coupletten van gezang 255. Ere zij God de Vader, ere zij God de Zoon. En we zingen dat staande. Laten we nu stil worden voor Gods aangezicht en hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We richten ons vanmorgen opnieuw op u, onze hulp en onze verwachting is van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde, maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Zijn komst, zijn gehoorzaamheid, zijn lijden en sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn heerschappij is één grote aanbidding en lofprijzing van God de Vader geweest. Dus aanbidding is niet alleen zingen, maar is ook leven uit gehoorzaamheid. En hij heeft het alles volbracht. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder die aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dat is leeg, zinloos, doelloos. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heilig zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Als de Heer Jezus dat heeft samengevat, niet alleen in woorden, maar ook in daden, dan zegt hij, weet je waar het om het gaat? Dat je de Heere God mag liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en met alle kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, je zult de naaste liefhebben als jezelf. En hij is gekomen, datgene wat wij niet konden doen, dat heeft hij volbracht. En uit zijn volbrachte werk mogen we leven. Vandaar dat ons verlangen uitgaat naar hem. En niet alleen naar dat feest en dan is het weer afgelopen. Maar in je hart mag je je uitstrekken naar hem om uit hem te leven. En het volgende lied geeft dat ook aan. Gezang 117. We zingen daarvan vers 1 en vers 4. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet der wereld hoogst verlangen? Des harten heiligst goed en vers 4 klachtmachteloos gebonden.
Thank you.
Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u zelf in uw geliefde Zoon alles volbracht hebt. Dat u dat hebt bedacht naar uw raad in de eeuwigheid, naar uw goddelijke wil, naar het welbehagen van uw wil, hebt u dat ook uitgewerkt in dit leven. In het leven dat u geschapen hebt, dat tot uw dienst en eer mag leven, maar dat door de zonde is afgedwaald, afgevallen. En we zien het alom om ons heen, wat dat voor gevolgen heeft in oorlog, in duisternis, in honger, in verdeeldheid, niet alleen in het groot, maar ook in het klein, in gezinnen, tussen mensen onderling, maar ook in jezelf. Je kan zelf zo verdeeld zijn. De ene keer dit en de andere keer dat. Heere God, want wij zijn zelf ook zondige mensen. Wij zijn in Adam verloren. Door zijn zonde zijn ook wij verloren schepselen geworden, die uit onszelf, Heere, het niet redden. Hoe goed je het ook probeert, hoe je denkt het ook voor elkaar te hebben, hoe je ook studeert, hoe je ook probeert het allemaal goed te doen. Wij redden het niet uit onszelf. Want in ons woont geen goed, Heere God, dat zegt u zelf in uw woord. En dank u wel dat u dat door uw woord ook laat weten, laat zien, laat merken. Want juist ook door die 10 woorden, die 10 geboden ontdekken we dat we het zelf niet kunnen en dat we het zelf niet redden. En dat belijden we u vanmorgen. Niet alleen voor onszelf, maar we mogen ook belijden voor allen die bij u behoren, maar ook voor deze wereld, Heere God. Wij redden het niet. Met al onze klimaattoppen, met al onze conferenties of wat dan ook, het gaat de verkeerde kant uit onszelf. Het wordt steeds donkerder, het wordt steeds duisterder, het wordt steeds liefdelozer. De wetteloosheid neemt toe. En daar hebben we een paar weken geleden ook al een preek over gehoord. Heere, dank u wel dat u dwars in die duisternis de andere kant op wijst. Dat u dwars in die duisternis ons de weg wijst naar hem die het wel volbracht heeft, die als een kind in ons midden is komen wonen, komen tabernakelen, in een tent komt wonen. En die wel de goede weg is gegaan, die in Israël ter wereld gekomen is. In Bethlehemstal lag Christus de Heer in doeken gehuld als kindje ter neer, waarin u uw belofte hebt waargemaakt voor het volk Israël, maar ook voor deze wereld. Dank u wel, heiland der wereld, dat u bent gekomen en dat u alles op u genomen hebt, in onze plaats gedragen. En help ons dat nou maar eens te geloven. Help ons dat nou maar eens te zien in ons hart, zodat we niet eindeloos proberen het allemaal zelf te doen en denken als mensen het op een andere manier ook zelf willen doen, dat dat lukt. Heren, wilt u dat toch ook afsnijden? Wilt u daar toch ook een streep door halen als we zo nog denken? Dat we zeggen, Heren, moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt en de zondaar leven doet. Dat hebben we vorige week ook mogen vieren bij het avondmaal. Dat u alles volbracht hebt en dat we daaruit mogen leven. En nou willen we u bidden om de Heilige Geest. Om allereerst om vergeving door het bloed van Christus. Voor al die misstappen en al die miskleunen. Voor al die gedachten die niet goed waren van de afgelopen tijd. En eigenlijk willen we u bidden, we zijn niet goed. We kunnen de dingen niet goed doen. Maar wilt u dat ons niet toerekenen? Maar wilt u ons in genade aanzien vanmorgen? Aanzien door het offer van Christus en door zijn komst, door zijn lijden, door zijn sterven. En dan worden we in Christus nog bruikbaar ook voor uw dienst. En wat een wonder is dat. Als u ons genade geeft, dan geeft u ons ook genade om te leven naar uw licht en in uw licht en waarheid. Om te leven naar op de adem van uw stem, maar ook de dienst te doen die u van ons vraagt en die u aan ons geeft. Want dat is het mooie, Heere God. U wil ons bruikbaar maken voor de komst van uw koninkrijk. Dat zal komen, dat is werkelijk waar. Maar help ons ook om bruikbaar te zijn. Om ons over te geven aan u en zegt: Heere, wilt u mij dan maar gebruiken voor de komst van dat koninkrijk? Wilt u mij dan maar inschakelen? Wilt u ons dan maar gebruiken als gemeente, als kleine gemeente, zodat we gaan zingen misschien op de straat en dat u onze stem wil gebruiken, ons persoon. Dat, ja, dan moeten we ervoor uitkomen dat we bij die heiland en heren horen en ons ook niet hoeven te schamen. Help ons dat we dat niet gaan doen. Dat we ons zullen schamen voor onze heiland en heer. Maar dat we eigenlijk ons er fier voor willen uitkomen. En daar hebben we uw geest bij nodig, heren. Uw heilige geest vanmorgen. Om te leren ontdekken wat u van ons vraagt door uw woord en door uw geest. En dat we daarmee vervuld mogen zijn. Heere, geef dat dat een verlangen zal zijn. Dat we dorst hebben naar het levende water. Dorst naar u. En wilt u die dorst dan ook vervullen met uw heilige geest. Kom, heilige geest, u bent zelf in ons midden. En wil ons vervullen met de Heer Jezus. Met goede dingen. Met moed en kracht om verder te kunnen. Heer, we zijn maar zo klein, we stellen voor de wereld helemaal niets voor. Maar u hebt het kleine en onaanzienlijke en wat veracht is uitverkoren om datgene wat denkt iets te zijn te beschamen. En zo worden we allemaal klein voor u, omdat u ons verhogen zal op uw tijd en op uw wijze. Zo leggen we deze dienst bij u neer. We bidden u, vul ons met die woorden die goed zijn. Geef de dienaar de kans, niet alleen hier, maar ook elders, dat hij het woord mag ontvangen om het geheimenis van Christus Jezus weer in alle volheid voor onze ogen te schilderen. En dat die woorden ook zal landen en dat we tot geloof komen en dat ons geloof versterkt mag worden in vertrouwen op u alleen. Heer, waar dan heen? Ook vanmorgen. Tot u alleen. En weer van ons het boze en het kwade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods woord. Allereerst uit Psalm 130. Psalm 130. Psalm die echt bij het advent hoort, want let u maar op dat het gaat om verwachting in die psalm. Je wacht en verwacht God. Nou, dat doen we met de advent, hè? Psalm 130. Het is een pelgrimslied, een lied van mensen onderweg, ook dat zijn we. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Waarbij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem. Ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En we lezen verder in het Nieuwe Testament, naar het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 12, en daarvan de versen 35 tot en met 48. We zingen daarna van Psalm 130, het derde couplet in de oude berijming. En dan vindt u dat terug op het stencil. Psalm 130, vers 3, oude berijming. Nadat we gelezen hebben uit Lucas 12, vanaf vers 35. En Jezus zegt daar: laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u weest gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. Ja, als hij komt in de tweede nachtwaken, of als hij komt in de derde nachtwaken en zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zei tegen hem: Heere, spreekt u deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En de Heere zei: wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester die de Heere over zijn huisbediende zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hen toekomt? Zalig de slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft, geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal ook veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als in het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Jezus zegt tegen zijn discipelen, zei tegen zijn discipelen toen, zegt het ook tegen ons: laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. Gemeente van Jezus Christus, vorige zondag zijn wij als het ware aan het avondmaal geëindigd met een bepaalde drieslag. Ik heb u drie woorden genoemd die voor ons als christenen, volgelingen van de Heer Jezus, heel belangrijk zijn. En misschien kent u ze, weet u ze nog, en anders zal ik ze nog even herhalen. Dat is gebed, getuigenis en dienst. GGD. Nou, dat herinnert je aan de gezondheidsdienst. Dus het gaat om gezonde dingen en dan geestelijk. En het gaat erom hoe we ons leven in Christus, ons nieuwe leven in Hem, door de Geest mogen laten bepalen. En dan zijn die drie woorden van wezenlijk belang. Gebed, getuigenis en dienst. En in deze kerkdienst willen we dat nader gaan bewerken en uitwerken en bekijken. Als een soort nabetrachting bij het heilig avondmaal. Aan de hand van wat de Heere Jezus tegen zijn discipelen gezegd heeft en ook hen geleerd heeft. En dan valt ons direct op dat de Heere Jezus dat verbindt met een zaligspreking. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Dat doet je denken aan de bergreden, weet u wel, de zaligsprekingen. Want daar wordt elke keer een zaligspreking, in Matthäus 5 kunt u dat nalezen. En dan bij elke zaligspreking staat er een belofte. En zo is het ook hier. Zalig ben je als de Heer van het huisje zo zal aantreffen, wakende. Want wat gebeurt er dan? Dan zal die Heer jou komen bedienen. Dan zal die Heer komen, zich aangorden, omgorden en jou komen bedienen. En daarom is het belangrijk dat we in deze adventstijd stilstaan bij deze woorden. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Nou, waar gaat het dan over? Waar gaat het daar dan over? Nou, heel eenvoudig. Dat de discipelen van Jezus waakzaam zijn. Dat ze hem te alle tijden zullen verwachten. Als hij terugkomt op de wolken van de hemel. En dat zijn discipelen zich niet laten verrassen door zijn plotselinge komst. Want zijn komst is altijd onverwacht. Er zijn kerkelijke leiders die zeggen van ja, maar binnen 25 jaar komt de Heere terug. Dat is zeker, we leven in de laatste dagen. De Heere komt spoedig. Ja, hij komt spoedig. Maar wij weten het niet en zij weten het niet. Alleen de Vader in de hemel weet wanneer het de tijd is dat de Zoon des mensen, de Zoon van God zal terugkeren. Maar het belangrijke daarbij is, stel voor dat je weet van de Heer komt over 25 jaar op die datum en dan komt hij terug. Dan denk je, nou, ik heb nog wel even tijd. Ik kan nog wel even dit doen, ik kan nog wel even zus doen en zo doen. En voordat je het weet, is het dan de tijd en denk je, oh, nou heb ik dit nog niet gedaan voor de Heer of dat hebben we nog niet gedaan en dan ben je mooi te laat. De Heere geeft aan van je moet eigenlijk vandaag al bereid zijn. Vandaag bereid zijn om hem te ontmoeten. Zo moet je er tegenaan kijken. En hoe gaat de Heere ons dan ontmoeten? Hoe zijn wij dan wakende? En hoe zal de Heere ons dan aantreffen? Nou, dit gedeelte heeft het over die drie dingen. Over gebed, over belijdenis of getuigenis en over dienst. Laten we kijken naar deze dingen, zodat we ook wij waakzaam zullen zijn en blijven. Zodat we wakker zullen zijn en blijven om werkelijk de komst van de Heere te blijven verwachten. En het is zo mooi als je het commentaar leest, bijvoorbeeld van Isaac da Costa, een bijbelleraar, een groot dichter, een Messias beleidende Jood, dan heeft hij ook drie woorden bij dit gedeelte aangetekend. En dat zijn de woorden loop, strijd en dienst. En als je dat nou goed bekijkt, dan zijn onze woorden heel erg goed in overeenstemming te brengen met de woorden die hij geeft. Want waar gaat het om bij het gebed? Nou, het gaat om mensen die pelgrims zijn, onderweg zijn. Ze zijn bezig om de Heere tegemoet te gaan. Vandaar dat de Heere Jezus ook hier zegt, laten uw lendenen omgord zijn. Nou, dat beeld kennen we misschien allemaal wel, waar het hier om gaat. Vroeger had je een lange, hadden ze kleding met een lange mantel aan. Die hadden ze. En als je dan op weg gaat en op weg blijft en je wil als het ware meters maken, dan moet je niet die lange mantel elke zo los hebben. Dan moet je als het ware je omgorden. Je moet alles wat optrekken. Je doet er een gordel overheen, zodat het allemaal goed stevig zit. Je kan je voorstellen, bijvoorbeeld, we doen dat ook wel eens. Als we een jas hebben en het is warm, dan trek je hem uit. Maar ja, waar moet je dan mee? Dan vouw je hem als het ware even op en dan doe je hem, sla je hem om je middel heen. En dan zeg je, oké, nou heb ik hem bij me, maar het hindert mij niet. Dat is je als het ware omgorden. En dat betekent dus wel het een en ander. Wij hebben ons te omgorden om er te zijn als de Heer terugkomt. Niet alleen om op tijd Advent en Kerst te vieren. U merkt het, hè? Hoe snel het dichterbij komt. Wij dachten al over 2 zaterdagen. Maar het is al veel eerder. Dus dan merk je, als je daar niet goed over nadenkt, dat het je ook wel eens een keer kan verrassen. Broers en zusters, omgorden, betekent dat? Wat betekent dat allereerst? Nou, het betekent allereerst dat je bereid bent, klaar bent om op weg te gaan. Dus dat je, als het ware, net als bij de uittocht uit Egypte, mensen waren bereid, klaar om elk moment op weg te gaan. En juist dat bereid zijn om op weg te zijn en te blijven, want daar gaat het om ook. Een goed begin is het halve werk, maar je bent er nog niet als je alleen een goed begin hebt. Het is de bedoeling dat je ook onderweg blijft, dat je verder gaat. En dat gaat niet altijd even makkelijk, om dan onderweg te zijn en te blijven, maar dan ook waakzaam te zijn, nuchter te blijven, om elke keer weer dat doel in de gaten te houden waarom wij onderweg zijn. Waarom wij geen blijvende stad hebben. De Bijbel zegt van je bent vreemdeling. Je bent een bijwoner op aarde. Wij leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We zijn alleen maar bij God thuis. We zijn op weg naar dat hemelse vaderland. Broers en zussen, dat vraagt bereidheid van ons. Allereerst om op weg te gaan. Maar ook het besef dat we gaandeweg wel wakker en waakzaam moeten blijven. En dat we ons helemaal mogen geven aan de Heer Jezus. En dat we juist dat oog mogen houden op onze eindbestemming. Dat we zeggen, daar zijn wij naartoe op weg. Ik zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt de Bijbel, waarop gerechtigheid woont. En dan komt natuurlijk wel allereerst de vraag bij ons naar voren, boven. Ben ik mij ervan bewust dat ik hier niet thuis ben? Dat ik er eigenlijk in de wereld ellendig aan toe ben, want het woord ellendig betekent uitlandig. Je bent niet meer thuis. En denk maar aan de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Hoe weet je nou dat je hier niet thuis bent? Door de wet van God. Door de 10 woorden van de liefde van God voor hem en de naaste leer je ontdekken dat je er uit jezelf ellendig aan toe bent. Door je zonde en door je schuld. Door je ongehoorzaamheid op alle vlakken. Door soms rebellie, opstand tegen God. En dat we juist, en daarom is het zo belangrijk dat je Kerst viert, Advent viert. Dat we elke keer maar weer mogen horen door dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Door zijn offer aan het kruis. Door zijn opstanding. Kunnen we alleen maar van die ellende en zonde verlost worden. Dat is nou Psalm 130. Want als wij belijden, als gij, Heere, de ongerechtigheid in gedachtenis houdt, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Vandaar dat we ook om de zoveel tijd echt avondmaal met elkaar vieren. Dat is telkens maar weer om het besef wakker te houden, om ons geloof te versterken. En dan daar getuigen we ook van in woorden en in daden dat we hier niet thuis zijn. En broeders en zusters, en vandaar dat gebed zo belangrijk is. En dat is een van de dingen die heel wezenlijk zijn. Want als het gebed niet functioneert, je zou kunnen zeggen dan, want bidden is praten met God. Bidden is je in contact stellen met de hemelse Vader door de Heer Jezus Christus. Bidden is dat je bidt om wijsheid, om inzicht, dat je elke keer maar weer mag zien hoe het er werkelijk aan toe gaat in deze wereld en waar het werkelijk om draait. Want broeders en zusters, op weg gaan, dat is één, maar op weg blijven, dat is een tweede. En daar ligt nou een van de grote aanvechtingen van de gemeente in alle tijden. Want kijk maar eens wat er gebeurt in deze tijd. Als je kijkt naar de ene helft van de kerk, die heeft te maken met allerlei vervolgingen. We noemen dat de leidende kerk. Nou, er zijn heel wat christenen die te maken krijgen met daadwerkelijke vervolgingen om hen van die weg af te brengen. Om door middel van angst zaaien of misschien wel marteling of wat dan ook of erger hen te bewegen om die weg maar vaarwel te zeggen. Om maar een andere weg te gaan. Om misschien wel een andere godsdienst, als bij islam, hè, die wil je, als, denk maar aan die meisjes van Boko Haram, die werden gedwongen om tot het, de islam over te gaan. Denk maar aan het hindoeïsme en het boeddhisme, dan noem maar op, die zijn altijd gericht op het feit om christenen van die weg af te krijgen. En die doen dat vaak met mishandeling. We horen verhalen uit India, de andere dingen, ook de fanatieke moslims en boeddhisten, die proberen mensen werkelijk door middel van geweld van Christus af te trekken. Dan kan je zeggen, ja, daar, dat is erg als je dat moet meemaken. Daar bidden we ook voor, daar zijn we ook bij betrokken, daar willen we ook ons op richten. Maar het kan ook anders. En die boze, die heeft ook in het Vrije Westen het voor elkaar gekregen dat er heel veel christenen van die weg zijn afgedwaald of afgeleid. Hoe dan? Nou ja, door middel van verleiding. Door middel van gedachten dat het leven hier en nu geleefd moet worden. Dat je zo goed mogelijk hier thuis moet raken. Door middel van, je moet toch vooruit. Rijkdom, luxe, iets bereiken in de wereld. Carrière maken. Een mooi huis krijgen. Of dat je alles kan hebben wat je wilt. Zodat je als het ware in slaap gesust wordt om niet meer de Heere te verwachten. Want wat gebeurt er om ons heen in het Vrije Westen? Heel veel mensen hebben de Heere Jezus niet meer nodig, vieren wel kerst. En, maar dat heeft niets meer te maken met de komst van Christus. Want je hebt het hier zo goed. En de boze is erop uit om christenen, althans mensen die gedoopt zijn en in naam christenen zijn, dat ze verlokt worden, verleid worden om steeds meer compromissen te gaan sluiten met de wereld, met de zonde, met datgene waarin de mensen die onbekeerd zijn leven. Wat maakt het nou uit als je met de dag des Heren wat minder nauw omgaat? Wat maakt het nou uit dat je een keer niet naar de gemeente komt, tenzij je ziek bent, bijvoorbeeld. Of wat maakt het dan uit dat je thuis niet meer zo bidt of Bijbel leest? En wat maakt het nou uit? Je moet toch niet zo nauwkeurig meer zijn als het gaat over ethische zaken die op ons afkomen. Abortus, euthanasie, homofilie, begraven of cremeren. Nou, noem maar op. Alle ethische zaken kunnen de revue passeren. Broeders en zusters, willen wij als christenen, als gelovige mensen onderweg zijn en blijven, willen we niet inslapen of op een andere manier gaan leven, dan is dat gebed ongelooflijk belangrijk. Dat gebed wil zeggen dat je elke keer maar weer de Heere zoekt, dat je de tijd voor neemt. Niet alleen zondag, maar ook door de week. Tijd nemen om met de Heere te spreken, hoe druk je het ook hebt. Maar niet alleen voor jezelf bidden, maar de Heere wil ook dat we voorbeden doen voor de hele gemeente. Dat we elke dag En elke keer weer dat we bidden, niet mijn Vader in de hemel, maar onze Vader die in de hemelen is. Ons dagelijks brood. Vergeef ons onze zonde en schuld. Want we mogen niet alleen zoeken vergeving van eigen zonde en schuld, maar ook dat van elkaar en van de hele gemeente. Denk je maar aan wat Salomo doet bij de intrede of bij de inwijding van de tempel, wat hij dan voor gebed uitspreekt. Je moet het maar eens lezen in 2 Kronieken. Dat is een heel lang gebed, maar dan komt er ook, Heere God, als dit volk nou gaat afdwalen en zelfs in ballingschap terechtkomt, maar ze zullen zich bekeren, wilt u hen dan horen? Dat is als het ware de voorbede die je mag doen voor het hele volk van God. En denk maar eens aan Nehemia. Nehemia die in ballingschap is en dan op een gegeven moment ook bidt. Voor de muren van Jeruzalem liggen in puin. Maar hij zegt niet van de Heere God, wat heb ik het goed gedaan. Ik schaam me niet bij die mensen, bij dat volk dat het verdiend heeft. Nee, hij zegt, Heere God, wij hebben gezondigd. Wij hebben dat over ons heen gehaald. Maar wilt u ons genadig zijn? Dat doet Daniel ook. Broers en zusters, voorbeden betekent dat je jezelf niet buiten al die verloren mensen stelt, maar dat je juist hen samen met al die afgedwaalde mensen zegt, Heere God, als u mij niet had vastgehouden, dan had ik al lang in de wereld geleefd. Als u mij niet, door welke manier dan ook, ik ben niet meer en niet beter als de anderen. Broers en zusters, die strijd is er vandaag de dag gaande om het volk van God onderweg, om hen af te brengen of te verlokken eigen wegen te gaan. Weelde, zatheid van brood, genot, valse gerustheid, andere verleidingen. Dat we zeggen, naast het christelijk geloof zijn er ook andere wegen die naar Rome leiden. Of dat we zeggen, van het geloof moet je maar voor jezelf houden. Dat mag ieder vanzelf voor zich wel weten. Gemeente, laten we waakzaam en nuchter zijn. Dat wil de Heer Jezus zeggen. Als hij zegt, om God dus de lendenen, en er staat er ook de lendenen van je verstand, wees klaar, niet alleen jij, maar ook de ander, om op weg te zijn en te gaan. Maar hoe ben je dan op weg? Je bent biddend op weg. Je beleidt dat er maar één Heer en één Koning is. Dat er maar één weg is tot behoud. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Dat moet je vasthouden. Er is maar één weg. Eén zaligmaker. Één Heer. Één Koning. En dat wil je zo graag. Dat je kinderen, je kleinkinderen, de mensen van wie je houdt, dat die dat gaan zien en daar mag je voor bidden. Biddend strijden en strijdend bidden. Elke dag maar weer. En hoe ben je dan onderweg? Nou, je bent biddend onderweg, je bent getuigend onderweg. Maar dan kom je bij dat derde punt, dat is het dienen. Je bent dienend onderweg. De Heer gebruikt in het door ons gelezen gedeelte over het waakzaam zijn en wakker zijn om zijn wederkomst te verwachten, met name het woord dienst. Hoe ben je als pelgrim onderweg? Hoe blijf je waakzaam en nuchter? Hoe blijf je op weg naar de hemel? Dat is door te dienen. Door allereerst te ontdekken hoe God jou en ons gediend heeft. Dat is toch advent? Dat is toch kerst? Zijn komst. Zijn gehoorzaamheid, zijn lijden, zijn sterven, noem maar op. Zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Zo heeft hij ons gediend. Met het gevolg dat we ons aan hem geven om in zijn dienst te staan. Hem te dienen en elkaar te dienen en de wereld te dienen. En de Heere gebruikt dan deze dienst als hij duidelijk maakt een gelijkenis van, weet je hoe dat nou zit? Nou, die Heer, die is elders, hij is bij een bruiloft en hij laat zijn slaven achter om gewoon hun dagelijks werk te doen. Maar ook dat ze klaar zullen staan als hij terugkomt en klopt aan de deur. Zal hij dan zijn slaven waakzaam en bereid vinden om direct er voor hem te zijn? Of moeten ze dan nog van alles en nog wat van het lijstje to do, wat de Heer hen heeft opgedragen, zeker als er verantwoordelijkheden zijn, zodat ze niet klaar waren om een Heer te ontvangen? Nou, denk maar aan de gelijkenis van die vijf wijzen en die dwaze maagden. De vijf wijzen waren klaar om toen een Heer kwam er voor hem te zijn. De andere vijf niet. Die zou kunnen zeggen, de scheiding loopt door de gemeente heen. De helft van de gemeente is niet klaar om de Here te ontvangen. Waarom niet? Dat is het verschil. Ze zijn allemaal wel gekleed in bruiloft. Ze zijn als het ware allemaal wel onderweg. Maar de ene die heeft niet olie meegenomen in haar kruikje. Het zijn de vijf die dat niet hebben gedaan. Met andere woorden, ze zijn niet gericht volkomen op de vervulling van de Heilige Geest en zich daardoor niet hebben laten bepalen, juist als het gaat over de wederkomst en over de ontmoeting met hem. Jezus zegt, het zal wel lang duren of kunnen duren voordat hij terugkomt. Hij gebruikt het beeld van de nachtwaak. Elke 3 uren is 1 nachtwaak. Als hij nou te middernacht komt, de 2e nachtwaken... treft hij dan die gemeente aan, bereid om hem, maar hij heeft het ook over de 3e nachtwaak. Met andere woorden, het duurt langer als dat je misschien wel gedacht hebt. Maar leeft er dan nog in het hart van die slaven dat diep besef, dat diepe verlangen? De Heer komt straks terug. We zien hunkerend uit naar, dat is Psalm 130. Mijn ziel verlangt, die dorst naar die verlossing, nadat de Heer zal terugkomen. Want hij komt, dat is wel zeker. Maar hoe verwachten ze? Is dan dat besef er nog dat de Heer terugkomt, maar ook dat de liefde er voor de Heer is en voor die ander, en dat die ander ook gediend wordt. En dan kom je gewoon op de platte keien van Noordwijk te staan als christen. Want je kan je positie in de kerk, in de gemeente, waar dan ook, kan je goed gebruiken om te dienen. Maar, de Heer geeft ook aan, je kan het ook misbruiken om die ander niet te dienen, maar jezelf te dienen. Nou, denk maar eens aan in de loop van de geschiedenis wat mensen als een paus of een bisschop of een dominee of een ouderling of een diaken wel eens misgedaan hebben, om zich boven anderen te verheffen, om over anderen te heersen, of waar dan ook. Laten we maar niet te veel kijken naar anderen. De apostel Paulus houdt ons voor dat wij allen die gezindheid mogen hebben die ook in Christus Jezus was en is. Die de gestalte van God niet als een onoverkomelijk probleem heeft geacht om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden en de ander te dienen in de kleine en ook de grote dingen van het leven, opdat je die ander op weg laat zijn en houden op weg naar de toekomst van de Heer. Dat zo mag je als ouderling, als predikant, als diaken, maar ook welke verantwoordelijkheid je ook hebt in de gemeente, je bent met elkaar gericht op het feit dat je allen gericht mag zijn en allen klaar zal zijn om de Heere te ontmoeten en hem te ontvangen. Dat is wat de Heere van ons vraagt in die gelijkenis. Want er zijn slaven die bezig zijn, maar er zijn ook slaven die blijkbaar verkeerd handelen. En wat is het gevaar groot in de gemeente? Kijk naar mezelf. Dat je denkt, ik ben toch dominee, ik kan het toch zo zeggen of doen, terwijl je dan net de plank mislaat. Nou, daar heb ik wel het een en ander van mogen of moeten ondervinden en moeten leren. En zo moeten we allemaal leren. Hoe staan wij in de gemeente? Als slaven behoren de Heere toe en we mogen de ander dienen om op weg te zijn en te blijven. En ook mogen we dienstbaar zijn voor die ander die misschien die kerk nog niet of een tijd lang niet van binnen heeft gestaan. Er staat zo'n mooi iets in Psalm 130, een mooie zinsnede. Als u de ongerechtigheid in gedachtenis houdt, maar er staat eigenlijk als u de ongerechtigheid blijft bewaren. Als u onze ongerechtigheid telkens weer voor ogen blijft houden. Al die zonden van mij, wie zal dan bestaan? Al die zonden van Israël, wie zal dan bestaan? En dan staat er, maar we weten dat God vergeeft. Zoals ook wij de zonden van anderen niet mogen bewaren in onze gedachtenis houden, maar vergeven. Maar er staat wel iets wat je wel in gedachtenis mag houden. Wel bewaren. Je er helemaal op richten. Voortdurend in je gedachten mag houden. Namelijk hem verwachten. Je hele gedachte, je alles mag gericht zijn op de Heere te verwachten. En dan staat er meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen wachten we de Heer. En het is zo opvallend dat het woord bewaren voor die zonde en het bewaren van de gedachte dat de Heer zal komen hetzelfde woord is. Dat vond ik opvallend toen ik dat las. Dat iemand dat aangaf. Weet je dat het datzelfde woord is? De Heere, als u Heere die zonde bewaart, wie zal dan bestaan? Maar dat doet de Heere niet. Die doet het weg. Maar wij mogen de Heere bewaren, zijn komst bewaren, want dat betekent voor ons leven. Hij bewaart niet onze zonde, want dat zou de dood betekenen. Maar wij mogen hem bewaren, zijn komst bewaren. Dat betekent het leven. Dus broeders en zusters, dat is eigenlijk wat ons in deze adventstijd mag bezighouden. Alle zonden mogen we afleggen, heilige avondmaal, wegdoen van jezelf en van de ander, opdat je onderweg kan blijven, maar wel hem bewaren, hem liefhebben en hem dienen. En broeders en zusters, zo mag je je dan je afvragen, bewaar ik hem, dien ik hem? Met mijn stoffelijke gaven, maar ook met mijn geestelijke gaven. Dien ik hem, zet ik mijzelf in de strijd als de voorbeden voor die en die. Heere, bewaar ons bij uw woord en bewaar die en die voor afdwalen. En wilt u die en die dan terughalen? Broers en zusters, verwacht de komst des Heeren. O mens, bereid u voor. Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Amen. We mogen met onze dankbaarheid, maar ook met onze voorbeden tot de Heere gaan vanmorgen. Ja, heb ik staan. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons in de Heere Jezus Christus door uw woord wakker schudt. Dat hebben we zo nodig, Heere. Want we leven in een wereld waarin je dreigt aan alle kanten ingepakt te worden door alles wat uit de wereld op je afkomt. Het is niet voor niets zo dat wij bidden, leid ons niet in verzoeking. De wereld, de boze en ons zondige vlees houden niet op om ons aan te vechten. We hebben daar elke dag zeker ook mee te maken. En zo wilt u ons helpen om biddende christenen te zijn. Om biddende pelgrims te zijn. Niet alleen zondags, maar ook door de week. Dat kan ook met de ogen open op je fiets, omdat je aan het werk bent of wat dan ook. Heren, help ons om waakzaam te zijn en nuchter te blijven, want dat is zo belangrijk. En dat is een appel die u op ons doet vanmorgen door uw woord en door uw geest. Maar wilt u dat dan ook bewerken? Dat we zeggen, ja, zo moet het eigenlijk zijn, maar dan gaan we weer naar huis en dan neemt het leven zijn gang weer. En dan voordat je het weet, zit je weer in van alles en nog wat en dan is dat gebed nergens of nauwelijks nergens meer te vinden. Heere, help ons, geef ons de geest van het gebed in de gemeente en als we bij elkaar komen, maar ook de rust om dat te kunnen doen. Heren, want soms is ons hart zo onrustig en kunnen we niet eens bidden. Zijn we zo in beslag genomen door de zorgen en andere dingen. Wil ons tot rust brengen bij u, zoals Maria zit aan de voeten van Jezus en het beste deel uitgekozen heeft, die niet van haar wordt weggenomen. Geef dat we allen op tijd Maria mogen zijn. Aan de voeten van Jezus, biddend, afwachtend, ziende op u. En dat we ook getuigen daarvan mogen zijn. Heren, dat niets in dit leven belangrijker is dan u alleen. Heer, waar dan heen? En dat kunnen we zeggen, maar er zijn zoveel dingen in ons leven belangrijk. We zijn zo vol met dit en met dat. En we denken van onszelf dat we dit en dat allemaal moeten doen. En het houdt ons ook bezig. We staan midden met onze beide benen op de platte keien van Noordwijk, waar we dan ook vandaan komen, met alle zorgen die op ons tafeltje komen. En Heere God, dan valt het niet mee om te strijden, om niet toe te geven, daar waar je compromissen moet sluiten met de zonde of wat dan ook, dat kan niet en dat mag ook niet. Als het gaat om de dag des Heren, als het gaat om al die ethische zaken, dat kan en mag niet. Houd ons alstublieft dan ook staande. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u zo goed bent. Omdat u werkelijk ook alles volbracht hebt en dat u zal wederkomen en dat u ons verwacht dat we heel dicht naar u toe leven. Bewaar ons bij dat woord. En ook de dienst aan elkaar, Heer. We gaan gewoon met de preek bij u neerleggen. Want anders zou het niet een verwerking hebben. In gebed, maar ook in strijd. Help ons om te strijden, maar ook te dienen. Elkaar te dienen. Op een heel ootmoedig en nederige manier. Bewaar ons voor hoogmoed. Bewaar ons voor dat we het beter weten als de ander. Bewaar ons dat we ons van de ander wegkijken. Bewaar ons, Heren, dat we niet openstaan voor de ander en voor degene die onze hulp nodig heeft, voor wie je iets kan en mag betekenen, ook elke dag maar weer, die op je levenspad komen. Want de dienst is niet alleen beperkt tot, maar we mogen ook dienend bezig zijn. Geef ons die gezindheid. Zo is er maar een moment dat we dit aan u kunnen vragen. Vandaar dat de dienst wel eens langer kan duren als een uurtje. Maar wat kostbaar is dat dan? Dat u daar dan ook wil gebruiken, ons leven veranderen, vernieuwen en op weg houden. Heren, wilt u zo ons leven vervullen? Allen die ons lief zijn, we dragen er aan u op. Ook zij die afgedwaald zijn. Zij die menen een andere weg te gaan. Of moeten gaan. Heren, breng hen terug. Zoek hen op. Als de goede herder. dat ze onderweg zullen zijn en blijven en opnieuw gaan. Dat ze er zullen zijn als u terugkomt op de wolken van de hemel. En dat niemand gemist zal worden. Niemand. Heere, zo leggen we dit alles maar bij u neer. En we bidden u voor Israël. U bent in Israël ter wereld gekomen. Geef ook dat dit volk, Heere God, allereerst een getuigenis mag geven in deze wereld. Een wereld die van alles nog wat doet zonder u. Dat er een land is waar de God van Abraham, Isaac en Jacob gediend wordt. En zijn woord. En daar bidden we ook voor. Wilt u dat bewerken? Door de Messias beleidende Joden, maar ook mensen tot geloof en bekering te brengen. Dat de wereld het zal weten. Dat er maar één Heer is. Ook door allen die bij Israël ingelijfd zijn. De gemeente. Wilt u geven dat de gemeente krachtig zal staan in u. Heren, we danken u dat we aanstaande zondag mogen zingen, of aanstaande zaterdag mogen zingen op de straat. En dat we dat we dan ook daar ons bij betrokken weten. We bidden u dat er iets van mag uitgaan. Vorig jaar hadden we best last van de kerstman en de kerstvrouw. En dat kan je altijd maar weer verwachten. Strijd. Daar moeten we niet voor weglopen, maar bescherm ons daartegen. Heere God, zet een wacht rondom dat zingen. En geef ook dat er iets van mag uitgaan. Dat het mensen geraakt mogen worden door de liederen, de eenvoudige liederen van het kerstevangelie. En dat ik dan mijn stem dienend mag geven aan dat koor. Dat samen met het hemelse koor zingt. Ere zij God in de hoogte. Heere, wilt u zo ook boog gebruiken in deze tijd? Dat mensen misschien toch ook zoeken naar een zingeving. Dat ze bij boog terechtkomen bij onze uitzendingen van zondagmorgen. De liederen die uitgezocht worden, de meditaties over kerst en allerlei andere dingen. Wilt u het alstublieft gaan gebruiken? Ook onze website, het werk wat we mogen doen. Heere God, we dragen elkaar aan u op. De kerkraad bidden we voor. Mensen die al zo lang in die kerkraad zitten. Dat valt niet mee als je kijkt hoe ergens anders dan ook mensen kunnen worden afgelost. Na 2, 3, 4 jaar. Heere God, geef ook kracht en moed aan onze ouderlingen en diaken. Dat ze ook staande blijven. Rustig hun werk kunnen doen. Maar wilt u ook vervanging geven op uw tijd en op uw wijze. Dat u met ze wil roepen om ook het stokje wat dat betreft over te nemen. Heren, we zegenen ieder die iets doet in de gemeente. Wat je ook doet, of het in het ooglopend is of juist niet, laten we allen dienstbaar mogen zijn tot uw eer. En geef ook dat we financieel ook in staat zullen zijn om gemeente te blijven en te zijn. Dank u wel voor de steun die we van het landelijke krijgen. Dat ontslaat ons niet van de verplichting om ook onze financiën op orde te houden en te krijgen. Wilt u een ieder in zijn of haar hart geven dat er niet verplicht, maar vrijwillig gaven gegeven zal mogen worden tot onderhoud en tot de dienst van u. Zo mogen we ook die dienst gaande houden. Dank u wel dat we voor stoffelijke en geestelijke dingen bij u mogen komen. Wilt u zo onze dank maar aannemen van dit moment en ons gebruiken ook als gemeente, ook via de zondagse erediensten, ook via de website, Heren, om het uit te dragen dat er maar één koning is en één Heer, dat er maar één redding is, één zalig maken. Zegen zo heel uw gemeente, ook hier in Noordwijk, ook in andere kerken, dat het mag zijn tot uw eer. We bidden u dat in de vergeving van onze zonden. En weer van ons het boze en het kwade. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij krijgen nu gelegenheid om onze gaven te gaan geven. En daarna willen we ons geloof belijden. Mag ik doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna gezang 464 als ons slotlied. Wij belijden met de gemeente van de Heer Jezus over het rond der aarde. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, daar zit hij aan de rechterhand van God de Vader, van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Even de kalender. Ik zou zeggen, neem er een paar mee. Ook voor degene die, waarvan je denkt, van, oh, dat is mooi voor die en die. Kan je ook gelijk vertellen waarom. Hè? Dat is altijd even handig als je zegt van, oh ja, ik heb een mooi kalendertje. En nou, willen we je aanbieden. God houdt van je. En nou, je kent het zelf wel. De Heer geeft u dan de woorden wel die je nodig hebt. Hè? Dat merk je elke keer weer. Ja, als je in afhankelijkheid blijft, geeft de Heer je de woorden die je nodig hebt. Daar is achteraf gesteld van, hè, heb ik dat gezegd? Ja, dat heeft de Heer hier gegeven. En dat mogen we doen onder de zegen van de drie-enige God. Verheft dan uw harten tot God, ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, 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 dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, amen, God. Amen.